Nou, goedemorgen. Ik wilde met u vandaag gaan overdenken de lofzang van Zacharias, Lucas 1. En dan de laatste pakweg 13, 14 versen. En Lucas 1 vanaf vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft ons bezocht en verlossing teweeg gebracht, zijn volk. En heeft de horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden dienen zouden zonder vrezen in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis de zaligheid te geven in vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Ik wilde dit vers, deze lofzang, met u vandaag doornemen. In de eerste plaats, als we kijken naar dit vers, Zacharias die sprak dit uit, die zong dit, wel vanuit zijn eigen perspectief. Zacharias had nog niet de kennis van dat helswerk van Christus zoals wij dat nu hebben. Dat is wel belangrijk om in de gaten te hebben als we dus dit lied lezen. Dat we niet met al onze gedachten van Paulus uit Romeinen en Efeze en in onze gedachten daar dit lied gaan lezen. Christus was nog niet geboren. Hij was nog niet gekruisigd. Hij was nog niet opgestaan. Er leefde een verwachting van een verlossing, dat lezen we ook in dit lied. Maar al die kennis die wij tot ons hebben gekregen via Paulus en de andere apostelen, ja, die was toen nog niet zo helder en duidelijk bekend. Er werd een verlosser verwacht, maar je weet allemaal, denk ik, vanuit het Oude Testament, het is een verlosser die geboren zou worden, maar er was ook een verlosser die zou komen op de wolken des hemels. Er zou een verlosser komen die rijden op een ezeltje. Ze wijzen allemaal op zijn komst. Maar hoe je die nou samen moet voegen, ik denk dat Zacharias daar gewoon geen enkele weet van heeft gehad. Hoe kan dat nou? Een verlosser die geboren gaat worden in een stal of naar een elf van Bethlehem, die tot ons komt, Zacharias 9 vers 9, rijden op een ezel, op een veulen. Maar ook eentje die komt om te richten. Ja, iemand die komt met de wolken des hemels. En zo zijn er nog veel meer profetieën. Die gaat over de komst van de verlosser. Dus dat is één ding. Voor Zacharia was dat, nou, ik zal niet zeggen allemaal één grote mist, maar het kan nooit zijn dat hij daar al heel duidelijk een profetisch zicht op had. Verder, Zacharias, die staat, hij werd vervuld met de Heilige Geest. Of het staat er eigenlijk zonder lidwoorden, met Heilige Geest. Maar de woorden die hij spreekt, zullen we zo meteen ook zien, die zijn allemaal gebonden aan de schrift. Spreken door de geest betekent niet, ja, dat het niet controleerbaar is, of dat je zomaar wat kan gaan lopen verzinnen of iets dergelijks. Wat Zacharias spreekt is allemaal geworteld in het Oude Testament. Dus als wij zijn niet door gaan nemen, dan gaan we ook het Oude Testament erbij pakken. En dan zul je zien, die woorden van de, laat ik zo zeggen, Gods geest, die gebruikt zijn eigen woord in de lofzang van Zacharias. Dat is ook een belangrijke. Ja, er gebeurt natuurlijk best iets wonderlijks in die dagen. En je moet bedenken wat voor dagen dat waren in Israël. De Romeinen waren er, dus het land was bezet. De godsdienst, nou hoe zullen we het noemen? Uiterst formeel, dood, regel op regel. Maar uiteindelijk zat er geen leven in. Ja, kijk naar de manier waarop de Farizeeën met de dingen omgingen en de Sadduceeën. Maar toch was er duidelijk ook bij sommigen verwachting. En dat lees je als je een paar bladzijden verder leest. Als de Heer Jezus in de tempel wordt gebracht. Dan lees je daar van Simeon, oude man, die dat kind in zijn arm had en zei van, en nu kan ik in vrede gaan. Laat mij nu gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, uw verlossing. En zo'nzelfde is dan ook Anna, die is daar in die tempel. En ze sprak tot al degenen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ja, dus er was verwachting. Aan de ene kant dus een stikdonkere tijd. Er waren hier en daar wat vromen die verwachtingsvol leefden van de Messias. We hebben net ook gezien dat hij verschijnt aan degene die zijn, dat is vers 79, om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Als je dit gedeelte leest, dan zou je Jesaja 59 er eigenlijk even naast moeten leggen. Dat wordt te lang om nu helemaal te lezen, maar ik denk dat het toch goed is om er eventjes naar te kijken, omdat ik er zo meteen ook nog naar terug zal verwijzen. Jesaja 59. Nou, mijn Bijbeltje staat er boven de ondergang van de goddelozen. Ik weet niet of dat nou helemaal het thema van dat hoofdstuk is. Maar die eerste eerste 16 versen, dat toont een beetje van hoe het er in Israël voor stond. En ook in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus. Ja, vers 2 bijvoorbeeld, uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. Vers 3, uw handen zijn met bloed bevlekt. Vers 4, er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht begeeft. Vers 5, ze broeden basiliscus eieren uit. Nou, geloof maar, dat is niet positief. Vers 6, hun werden deugen niet tot klederen. Vers 7, hun voeten lopen tot het kwade en ze haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. En vers 8, dat is de enige keer volgens mij dat je in het Oude Testament die woorden tegenkomt die we ook in Lucas net lazen. De weg des vredes kennen zij niet. Ja, ze kennen niet de weg van de vrede en er is geen recht in hun gangen. En zo kan ik dat hele hoofdstuk zo doorgaan tot vers 16. Het is een en al onrecht en duisternis en donkerheid, vol van zonde en verderf in het uitverkoren volk van Israël. Dat is de duisternis waar Zacharias ook over spreekt. En dat is de duisternis waarin Zacharias zijn lofzang zingt. Het zijn eigenlijk twee uiterste, twee totaal tegengestelde dingen. Het eerste wat Zacharias zingt, ja, en ik zeg er nu even bij, hij was vervuld met de Heilige Geest. Dat betekent dat we volgens mij iets moois moeten gaan ontdekken. En dat is ook zo. Het is een heel verrassend lied, moet ik zeggen, wat Zacharias zingt. In vers 68 Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht voor zijn volk. Ik denk dus voor zijn volk. Ja, dat zijn niet u en ik. Zijn volk, dat is Israël. Dat is het standpunt wat Zacharias kent. Zacharias had nog helemaal geen weet van de verlossing voor de volkeren en dergelijke. Het gaat hier over Israël. Ja, zijn volk verlossing teweeg gebracht. Hij heeft bezocht. Als je dat woordje bezocht, als je het vers nog een keer goed doorleest, dan kom je dat woordje bezocht nog een keer tegen. De herziene staatsvertaling heeft het iets beter. Hij heeft omgezien naar zijn volk. Hij zag zijn volk in die duisternis. En je ziet dat woord nog een keer in vers 78. Door de innerlijke bewegingen der machtigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Dat bezocht, dat komt door de innerlijke barmhartigheden van God, staat er. Barmhartigheid van onze God. Ja, dus Israël riep niet bepaald het op om te verschijnen, maar het was de reden vanuit God in zichzelf om te verschijnen aan zijn volk, om verlossing teweeg te brengen. Er was geen enkele verdienste aan de kant van Israël. Als je even Jesaja 59 in je achterhoofd houdt. Deze twee gedeeltes die staan heel mooi parallel met elkaar in dit lied. En dit ga ik verder uitbreiden. Heb ik een typfoutje. Dat bezocht wat iets verder naar rechts gemoeten in dat onderste. Dus 1 vers 68 en 1 vers 78 en 79. Die horen parallel te staan met elkaar. En dat bezocht, dat de Heere God zijn volk bezocht in die duisternis, in die donkerheid, dan moet je terugdenken aan een tijd waarin het ook stikdonker was in de geschiedenis van Israël. In een tijd dat je dacht van dit kan nooit meer goed gaan komen. En dat zou het, los van de barmhartigheden, de innerlijke barmhartigheden van onze God, zou het ook nooit goed gekomen zijn. En dat was in Egypte. Israël was daar, nou u weet gekomen door Jozef, zijn broers die hadden hem opgezocht. En uiteindelijk zijn vader en ze gingen wonen in dat land Goshen. En dat ging allemaal een hele tijd goed. Totdat er dan die farao kwam die Jozef niet gekend had. En vanaf dat moment ging het bergafwaarts. En de slavendienst werd gigantisch in dat land voor Israël. Geen moment meer voor zichzelf. Altijd met werken en slaven voor farao. Dat is de duisternis waarin Israël toen leefde. En op dat moment, in die duisternis, begint Israël te schreeuwen en te bidden en te kermen. En dan lezen we ook die mooie woorden, dat God zijn volk bezoekt. Bijvoorbeeld Exodus 3, ik moet daar eventjes naartoe gaan. Ja, dit is al een verlosser is er al geboren, zonder dat Israël dat weet overigens. Dus Mozes. En die wordt tot het volk gezonden. In Exodus 3, vers 16. Ga heen en verzamel de oudsten van Israël. Dat wordt dus tot Mozes gezegd. En zeg tot hen: de Heere, de God van uw vaderen, is mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, zeggende: ik heb jullie getrouwelijk bezocht. En hetgeen jullie in Egypte is aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal jullie uit de verdrukking van Egypte opvoeren tot het land der Canaanieten en der Hethieten en der Amorieten en de Ferezieten en der Hevieten en der Jebusieten, tot het land vloeiende van melk en honing. Nou, dit had Israël nooit kunnen denken, dat ze op deze manier verlost zouden gaan worden. Dus ook tegelijkertijd de weg des vredes die ze krijgen. Ja, God verlost en hij leidt hen op die weg des vredes naar het land Canaan. Een eindje verder, Exodus 4 vers 31, en het volk loofde En zij hoorden dat de Heere de kinderen van Israël bezocht en dat hij hun verdrukking zag. En ze neigden hun hoofden en aanbaden. Dat is ook mooi. Zacharia die zingt dit ook en hij looft de Heere. Maar, en hij doet alsof die verlossing al is aangebracht. Maar van die verlossing kon ook Zacharias nog helemaal niks zien. Ook bedenk, hij looft dus de Heere God over een verlossing die hij zelf ook nog niet gezien heeft. En dat zie je hier ook bij de kinderen van Israël. Ze zien God bezoekt zijn volk. En ze loofden. Ze neigden hun hoofden en ze aanbaden hem. Dit bezoeken van de Heere God, van zijn volk, dat was ook voor Israël in Egypte een onderwerp van profetie. De Heere had het bekendgemaakt dat hij zijn volk zou gaan bezoeken. En dat was al een paar honderd jaar daarvoor, 400 ongeveer. Toen Jozef stierf, toen profeteerde die dat het volk uitgeleid zou worden uit het land Egypte. Ja, dat kun je lezen een eindje verder in Exodus 13. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed, en Jozef, had met een zware eed de kinderen van Israël bezworen, zeggende: God zal uw lieden voorzeker bezoeken. Voer dan mijn beenderen met uw lieden op van hier. Nou, er zit een heleboel meer in zo'n tekst. Maar er staat: bezoekende zal hij u bezoeken. Ja, God gaat u zeer zeker bezoeken. Dat zei hij honderden jaren, nog zelfs voordat het volk verdrukt zou gaan worden. Hij zegt: God gaat u bezoeken. Dat is een onderdeel van de profetie. Dit is overigens het enige wat van Jozef in Hebreeën 11 vermeld staat. Jozef heeft toch best een heel bijzonder leven geleid. Een heleboel dingen waarvan wij zouden zeggen: nou, dat is een groot geloof. Maar dit is de enige waarvan Hebreeën 11 zegt: door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang van de kinderen van Israël. En heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Hij wist absoluut zeker, Israël zou verlost worden uit Egypte. En dit staat in Hebreeën 11 vers 22. Als we weer even terug gaan, terugpakken op de lofzang. Daar staat in Lucas 1. Hij zal bezoeken de opgang uit de hoogte. Ja, die opgang, dat is het woord wat betekent het oosten, daar waar de zon opkomt. Ik weet niet helemaal precies waarom Lucas of waarom Zacharias dat nou hier zo zegt. Maar als je Jesaja 59 weer kijkt, en dus je kan best even je vinger erbij houden bij dat hoofdstuk, want daar kom ik nog wel een paar keer op terug. Maar Jesaja 59, in die duisternis spreekt Jesaja ook over een verlosser. En dat begint in vers 16. Daarom bracht hem zijn arm hel aan, zaligheid, en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. En als je dan een eindje doorleest, vers 19, dan zullen zij de naam des Heeren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. En daar heb je dat, die opgang. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heeren de manier tegen hem oprichten. En er zal een verlosser tot Sion komen. Ja, dat is die opgang uit de hoogte. Die verlosser die tot Sion zal komen. En dan vers 60. Hoofdstuk 60, vers 1. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Ja, daar heb je die opgang uit de hoogte. De verlosser. Jesaja 60 vers 1 en 2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Ik denk dat is die opgang uit de hoogte. Ik heb het idee dat Zacharias bij het schrijven of dit uitspreken van dit lied ook Jesaja 50 heel sterk in gedachten heeft gehad. Nou, dat waren een paar woorden over bezocht. De Heer bezoekt zijn volk. Dan vers 69, er staat, en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. En als je dan dat lied nog een keertje goed doorleest, dan komt dat woordje zaligheid, kom je nog een keertje tegen, in vers 77. Er staat dat Johannes, dus die profeet die geboren was, voor het aangezicht van de Heer zou heen gaan om zijn volk kennis der zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Dus vers 77, daar heb je weer het woord zaligheid. Vers 69 en 77, ja, die staan zo parallel met elkaar. Dat ziet er dan zo uit. Hij heeft bezocht of omgezien naar de horen der zaligheid. Vers 77, de kennis der zaligheid. En daarna weer, hij heeft bezocht en omgezien naar. Die horen der zaligheid, ja, wat is dat nou weer? En dan in het huis van David. Nou, die horen des hels, die vind je bijvoorbeeld ook in Psalm 18, 2. En daar staat het in, of in vers 3, geloof ik, daar staat het, daar wordt God aangeroepen als het hoog vertrek van David. En zijn rotssteen. Maar ook de horen des hels, dus die horen der zaligheid. Dat is een persoon. Dat is God zelf. In het huis van David. En dat in dat huis van David moet je ook vooral weer denken aan Psalm 89. Daar komt het woord horen ook twee keer voor. Eén keer voor de Heer zelf. En één keer voor hij heeft een horen voor ons opgericht. Even kijken hoor. Vers 25. Mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. En zijn horen, en het gaat hier allemaal over David in dit schriftgedeelte, over deze psalm. En zijn horen zal in mijn naam verhoogd worden, opgeheven worden. De horen van David. Dat het hier allemaal over David gaat, dat zie je bijvoorbeeld in Psalm 89, vers 3. 4. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht. Het gaat hier over van geslacht tot geslacht. Het gaat hier over de troon van David. En je vindt het ook in vers 21. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met de heilige olie heb ik hem gezalfd. En vers 36. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen. En als je die psalm verder goed doorleest, dan kom je één woordje 7 keer tegen. En dat is het woordje trouw. In de herziene statenvertaling is het iedere keer keurig netjes met één hetzelfde woord vertaald. Trouw. Bij de statenvertaling moet je iets meer moeite doen. Dan wordt het 2 keer met waarheid. En een aantal keren met getrouwheid. En 1 keer met trouw vertaald. Maar het is iedere keer hetzelfde woord. De emuna. God heeft trouw beloofd aan het huis van David. Om de horen der zaligheid in dat huis op te richten. En als je dan die psalm zo doorleest. Dan kom je bij vers 37. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn. En zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Het gaat hier over de Messias, de troon van David. En dan komt er opeens een ommekeer in vers 39. En je kunt merken dat de psalmdichter er eigenlijk helemaal niet meer van snapt. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond van uw knecht teniet gedaan. Ja, vernietigd. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorgebroken. Gij hebt uw vestingen nedergeworpen. Nou, zo moet je dat stuk zelf maar verder lezen. Hij snapt er helemaal niets meer van. Dat zie je dan ook in vers 47. Hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden als een vuur? Heere, vers 50. Waar zijn uw vorige goede tierenheden, die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Dat is de zevende keer, het woordje trouw. En hij krijgt eigenlijk geen antwoord, de dichter in Psalm 89. En toch eindigt hij met vers 53, met de woorden van Zacharias: geloofd zij de Heere in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Ja, wat was het antwoord hierop? Ja, die Messias, dat zaad van David, dat werd afgesneden. Het leek erop alsof dat verbond werd teniet gedaan. En waar gebeurde dat? In het kruis van Golgotha. Het was allemaal over. De dood overwonnen. En waarom kan die psalm dan toch eindigen met geloofd, zij de Heere in eeuwigheid? Dat is zijn opstanding. En dat maakt hem tot een koning en tot een priester in der eeuwigheid. Jezus Christus, het kind dat we gezongen hebben, het kind wat geboren was, hij is gestorven en hij is opgestaan. Geloofd zij de Heere, de God van Israël. Het volgende gedeelte in de lofzang van Zacharias, dat gaat over profeten. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten. Ja, hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft. Daar gaat het om in die profeten. Als je het Oude Testament leest, dan moet je niet lezen van wat er staat, wat je allemaal moet doen. Of, zoals net even nu in het gebed al aanhaalde, dat gaat niet over de redding van het klimaat of iets dergelijks. Het Oude Testament, het gaat allemaal over een persoon. Die profeten en de wet en de geschriften, de psalmen, ze wijzen allemaal uit naar die ene persoon. Dus als je je Bijbel onderzoekt en leest, dan moet je op zoek naar die persoon die daarin is verborgen. De Heer Jezus Christus. Hij is de Messias. En ze getuigen allemaal van hem. En dat zegt Zacharias dus in die vers 70. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin de wereld geweest zijn. Dat is een beetje een kromme vertaling. Zowel in de Statenvertaling als de Herziene. Ga ik nu verder niet op in. Want het begin der wereld, ja, dat staat er eigenlijk helemaal niet. Maar wat wel belangrijk is, dus dat het gaat over zijn profeten. Dat zijn profeten die hebben getuigd van die horen der zaligheid in het huis van David. En ja, nu verwacht je natuurlijk, als ik een stukje doorlees verder, dan verwacht je dat er nog een vers komt met iets met profeten erin. Nou, lees maar goed door. Vers 76. En gij, Johannes, kinderken, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Dus daar heb je inderdaad het woord profeet. Gij kinderken, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn weg te bereiden. Dus al die profeten van het Oude Testament, die getuigden van de Heer Jezus. Maar Johannes wordt dan de profeet van de Allerhoogste genoemd. Hij is een hele bijzondere profeet. Waarom? Hij gaat de weg bereiden. Hij is de voorloper, de directe voorloper van de Messias, van de Heer Jezus. Ja, hij is de heraut die voor de Messias uitgaat. En deze profeten en Johannes, die komen samen in Lucas 16, vers 16. Daar staat, de wet en de profeten zijn tot op Johannes. En van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. Dus vanaf de tijd van Johannes wordt het koninkrijk Gods verkondigd. Nou, dat gebeurde inderdaad ook. Wat was de prediking van Johannes? Bekeert u, ja, weer tegen Israël, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ja, de koning die was er. En de Heer Jezus predikte, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En zo werden ook de discipelen en de apostelen uitgezonden, bekeerd, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En al die tekenen die daarbij hoorden bij de komst van dat koninkrijk aan Israël. Dat het koninkrijk niet zichtbaar is geworden, Nou, dat weten we, denk ik wel. Dat is omdat Israël de koning verwierp. Betekent niet dat het koninkrijk er nooit zal komen. Want we hebben te maken met een God die trouw is. En die is gelukkig niet afhankelijk van onze trouw en van ons geloof. Hij doet wat hij gepland heeft. Daar komen we zo meteen nog even op. Dus dat koninkrijk, dat zal er nog komen. Dat koninkrijk aan Israël. Alleen daar hebben we nu niet mee te maken. En dat is een van die dingen dat kon Zacharias allemaal nog niet zien. Ja, dus hij predikte de geboorte van, of hij zong van de geboorte van de verlosser, van de Messias. Maar dat die Messias verworpen zou worden en dat dan nog een hele tijd zou duren voordat hij weder zou komen om dat koninkrijk op te richten. Dat daar nu zo'n 2000 jaar tussen zit. Dat vind je in dat lied van Zacharias niet terug. Dat kan ook niet. Johannes is de profeet van de Allerhoogste. Nou, hij is de voorloper. Ook dat vind je weer terug in de Oud-Testamentische geschriften. Jesaja 40 bijvoorbeeld. Daar wordt hij de wegbereider. Malachi 3, vers 1. Ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht. De boodschappen voor mijn aangezicht. Ja, dus ook dat is allemaal weer geborgd, zal ik maar zeggen, in het Oude Testament. Er is een beetje een rommeltje gemaakt. Tenminste, dat heb ik zelf natuurlijk gedaan. Van de PowerPoint. Maar ik hoop dat je... ik hoop dat je nog kan zien. A, B, C. Ja, bezocht, horende zaligheid. En dan heilige profeten. En dan C, B, A. Profeet van de Allerhoogste. Kennis de zaligheid en bezocht. Oké? Okay? Gaan we verder. Vers 72. Nee? 71. Namelijk een verlossing van onze vijanden. En van de hand van al degenen die ons haten. En dan word je natuurlijk nieuwsgierig van wat zou dan de tekst zijn die daarmee in overeenstemming is. Ja, verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. En het komt steeds dichterbij. Nou, kijk maar vers 74. Dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. Dus die horen der zaligheid van vers 69, dat is een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Ja, het woordje hand komt er allebei voor en het gaat over een verlossing van de vijanden. Als we even terug gaan naar die verlossing uit Egypte, toen de Heere God bezocht, de verlossing, dat is wel een hele kennelijke verlossing uit de hand van de vijanden. En als je Israël nog even voorstelt aan de oever van de Rode Zee. En dus ze waren daar door Heere God zelf gebracht. Het volk kon geen kant meer op. Die vijanden die kwamen achter hun aan. En dan begint dat volk natuurlijk weer te morren tegen Mozes. Toen al. Van ja, had ons nou maar met rust gelaten. Daar in Egypte. En dan zegt... dan zegt Mozes, ziet het heil des Heren. Want hij zal voor u strijden. Exodus 14. En dat heil, dat is de Yeshua, Jezus. En dan gaan ze door die Rode Zee heen. En al die vijanden van Israël, die worden inderdaad verpletterd. Het is een verlossing van zijn vijanden. Dat brengt ons, ik heb er nu A voor de duidelijkheid, even, ja duidelijkheid is weinig duidelijkheid meer aan in de PowerPoint meer, heb ik even weggelaten, maar je hebt nu dus A, B, C, D, verlossing van de vijanden, en dan D, C en A. En dan zijn we bij het centrum van dit vers aangekomen, de kern. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Vaderen, verbond, eed, gezworen. En dat gedachtegewaarde aan zijn heilig verbond. De verlossing vanuit Egypte. Toen de Heere God daar zijn volk bezocht, dan deed hij dat omdat hij gedachtig was aan het verbond met Abraham. Dat deed hij dus niet om zijn volk, niet om dat geschreeuw en niet om het geloof van Israël. Hij deed het omdat hij gedachtig was aan het verbond met Abraham. En dan kun je daar kun je in Exodus ook weer terugvinden. God gedacht aan zijn verbond. En dat zie je hier ook weer terug. God gedacht aan zijn verbond met Israël, of ja, met Abraham. En aan Abraham had hij onvoorwaardelijke beloftes gedaan. En op grond van dat verbond wordt de Messias geboren. Het volk heeft helemaal niks verdiend in zichzelf. Maar op grond van dat wat God beloofd heeft aan Abraham, gaat hij die Messias zenden. Dus nu hebben we het plaatje zo ongeveer compleet. Dat is A, B, C, D, E. En dan E, D, C, B, A. En toch is er nog iets heel verrassends. In die middelste twee versen, ik zal even teruggaan. Dat hij barmhartigheid aan onze vader en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft. Daar zitten twee namen verborgen. En dat zijn de namen van Zacharia en Elisabeth. Zacharia namelijk, dat betekent de Heere gedenkt. Hij was gedachtig aan zijn verbond. En Elisabeth, Eliseba is het Hebreeuws, dat is de God van het verbond. De God van de eed. Of God heeft gezworen. Dus als je die versen er even bij pakt. Aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om te geven, dat is Eliseba. En daarvoor, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vader en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. God gedenkt aan zijn verbond. Dat is Zacharia. De Heere gedenkt. Dus dat tweetal, die eigenlijk helemaal geen kinderen meer kon krijgen, vind je daar in het midden van die lofzang van Zacharias. De Heere gedenkt en de Heere heeft gezworen. Zijn eed bevestigt hij. En die brengen een heel wonderlijk kindje voort. Die Johannes. Die de wegbereider wordt van de Messias. En die Messias. Die hel preekt aan een volk wat in duisternis zit. In een donkerheid. Er is overigens nog iets bijzonders. We weten denk ik allemaal wel dat ze Elisabeth en Maria. Dat die verwanten waren. Een nicht. Toch kwam Maria uit de stam van Juda. En Elisabeth was een dochter van Aaron, staat er in de Bijbel. En toch zijn ze verwant. Ja, dat moet dan ergens via de lijn in de. Via de moeders moet daar een verwantschap zijn geweest. Tussen Elisabeth en Maria. Dus de moeder van de voorloper. En de moeder van de Heer zelf. En ja, verder, het is maar een kleinigheid. Ik weet niet eens zo heel erg goed wat je ermee aan moet. Maar Elisabeth komt één keer voor in het Oude Testament. Dus uitgerekend bij de tocht uit Egypte. Want wie was Eliseba? Dat is de vrouw van Aaron. En Eliseba, de vrouw van Aaron, ja, dus die is getrouwd met iemand uit de stam van Levi. Ja, Aaron werd de eerste hoge priester. Maar er staat nog meer van deze Eliseba. Ze was namelijk de dochter van Aminadab. Zeg ik dat nou goed? Een dochter van Aminadab. En ze is de zuster van Nahesson. En Aminadab en Nahesson. Ja, klinken die namen een klein beetje bekend in je oren? Ze komen uit de stam van Juda. Ja. En die staan in het geslachtregister van de Heer Jezus. Dus op de een of andere manier zit daar bij Eliseba, dus die vrouw van Aaron, ook een linkje naar de stam van Juda toe. Ook daarbij die uittocht uit Egypte. Ik denk dat het wat verder onderzoek vraagt. Op zich is het natuurlijk wel mooi dat je hier bij de voorloper, van de Messias en de Messias zelf, daar zit op de een of andere manier een link tussen de stam van Levi en de stam van Juda. En dat zie je ook de uittocht van Egypte, dus hier bij die eerste hoge priester. Ja, is de vrouw van Aaron, Eliseba. En die heeft dan op Jeremia ook weer een linkje naar de Messias toe. De Messias die verschijnt aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Ik ken jullie allemaal niet zo heel erg goed, dus de meeste niet. Maar het kan zomaar zijn dat je hier zit en dat het stikdonker in je leven is. Dat je een heleboel mensen om je heen hoort met kerst, veel vreugde en blijdschap. Ze spreken over de Heer Jezus. En dat je eigenlijk niet weet van wie is hij nou. Ja, je gelooft hem wel. Je weet het, je kent de Bijbel. Ga niet proberen licht zelf in je eigen hart te kweken of iets dergelijks. En vertrouw erop dat de Heere God verschijnt en verschenen is in de Messias, de Heer Jezus Christus. Hij is licht. Dat licht dat kun je zelf niet maken. Dat licht dat hoef je ook zelf helemaal niet te maken. Dat is het evangelie. Want onze harten zijn van nature gewoon donker en duister. En die Messias van Israël, die is gekomen om dat licht op te of om de duisternis op te doen klaren. Dat hebben we net gelezen in Jesaja 59. Hij is daar voor een volk dat totaal goddeloos was. Totaal in ongerechtigheid. Ze kenden de weg des vredes niet. En aan zo'n volk verschijnt God in Israël. En dat is vreugde. Te mogen weten dat in die duisternis er hoop is. En ook als je die hoop nog helemaal niet kan zien. En het kan best zijn dat er iemand van u zegt van ik zie het gewoon helemaal niet. Bewaar die woorden van de schrift in je hart. Want God is geen mens of is niet zoals een mens. God is een God die trouw bewijst. En wacht op hem. En bestudeer de schrift. En geloof het woord. En hij zal licht geven in een mate dat je jezelf niet kunt vermoeden. Als we de naam van Christus belijden, dan zeggen ja, ik heb de Heer en ik weet wie hij is. Paulus zegt in Titus, tegen Titus, hij schrijft aan Titus, onze de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En dan zitten we dus al een jaar of 30 verder. Hij is verschenen aan alle mensen, niet aan Israël. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En dan zou ik u willen aansporen, en mezelf natuurlijk, laten we zo'n leven leiden. Verwachtende de hoop. De zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Paulus zegt in Efeze 5, word vervuld in de geest. In de geest staat er ook zonder lidwoord, net als Zacharias. Zacharias werd vervuld in de geest. En Paulus die draagt het gelovigen op. Je moet vervuld worden in de geest. Word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld in geest. Ja, hoe kan dat nou? Nou, dat hebben we bij Zacharie ook gezien. Gods geest is gekoppeld aan zijn woord. Laten we werk maken van Gods woord. te mogen zien. Die grote verlosser van Israël. In het Oude Testament. Laten we elkaar daartoe aansporen. Hem te mogen zien. Hem te mogen verhogen. En te verheerlijken. Niet onszelf. Het gaat helemaal niet om ons. Het gaat allemaal om die ene grote God. Die zichzelf heeft vernederd. En wat een vernedering is het geweest. Dat kind in die kribbe. Vernederd voor mensen die eigenlijk naar hem helemaal niet vragen. En eigenlijk totaal geen boodschap aan hem hebben. Zo is het ook nog eens een keertje. Laten we die naam loven en prijzen. Door onze goede werken. Zoals Titus daar heel veel aandacht aan besteedt. Dat wou ik daarbij laten vanmorgen. Zo met elkaar de Heere danken en prijzen. Geloofd en geprezen zij uw wonderlijk evangelie in uw Zoon de Heer Jezus Christus. Heer, we danken u voor alles wat u ons hebt gegeven. In uw woord. Vader, het is zo onuitsprekelijk veel wat u hebt gedaan voor mensen die in duisternis en in goddeloosheid leven. Heere God, als we u niet kennen, als we niet weten wie u bent, dat u zelf dat duister op doen klaren en geven dat we u mogen zien in alle uw heerlijkheid. Heer, we bidden u, wilt u ons in alles bewaren bij uw goddelijk woord. Wilt u zelf onze leraar, onze onderwijzer zijn. Heer, dat we niet wijs willen zijn boven mate, maar dat we ons onderworpen weten aan uw gedachten, aan uw woord, aan uw wijsheid. En dat we u zo mogen loven, prijzen en verheerlijken. Heer, wilt u daartoe zelf rijk in ons midden, in onze harten werken. De liefde in deze gemeente onder elkander doen vermeerderen. Meer en meer. Opdat in ieder mag zien dat u in ons midden bent. En dat uw naam hier verhoogd en verheerlijkt wordt. Heer, wilt u met in ieder van ons zijn. In het verdere van deze dag, in de dagen die voor ons liggen. Dank u dat we zo met elkaar uw woord hebben mogen overdenken. Heer, er zijn ook zoveel plaatsen in deze wereld waar het allemaal niet kan. Heer, wilt u hen ook gedenken die moeten leven in eenzaamheid, vervolging, verdrukking, om uw naams wil. Heer, wilt u ook hen vertroosten en versterken en de volharding geven zoals alleen u dat kunt. Heer, we prijzen uw grote en heerlijke naam voor al wat u geeft. En we bidden u dat u meer en meer van uw genade openbaren in ons midden, in onze harten. Om Jezus wil.